Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoe komt het eigenlijk dat Juda zo'n belangrijke plaats inneemt in de heilsgeschiedenis? Hebt u zich dat wel eens afgevraagd? Nou, ik wel. Hij is niet de oudste zoon van Jacob. En toch werd hij van Gods wegen bestemd om tot het voorgeslacht van David en dus van de Heere Jezus te behoren. Hij was ook niet de beste van de kinderen van Jacob. Daar moeten we eerlijk over zijn. Het is ook niet voor niets dat wij vanavond die hele geschiedenis van de zegening van de zonen van Jacob nog eens nadrukkelijk beluisterden. Je luistert dan naar alle goede woorden die over elk van die zonen van Jacob gesproken zijn op Jacobs sterfbed. Je spitst de oren, want je beseft dat de toekomst afhangt van het verleden. Dat moet je even tot je door laten dringen. Het is belangrijk genoeg om het nog eens te zeggen. De toekomst hangt af van het verleden. Ja, je kunt het verleden niet uitwissen. Dat draag je met je mee. Het verleden dat je verwond heeft, kan een heel stuk genezing met zich brengen. Maar de littekens blijven ook in de toekomst. Je kunt, als je iets misdreven hebt, gode zij dank, soms ook bij mensen, vergeving ontvangen. Maar daarmee is de zonde, is het kwaad, is wat je misdreven hebt, niet weggewist. Helaas, mensen kunnen nog zo ruimhartig tegenover je zijn en zeggen, joh, ik heb ook wel eens wat verkeerd gedaan, zand erover. Het blijft onder het zand liggen. Het is niet weg. Je kunt net zo goedgunstig zijn tegenover anderen en zeggen, nou ja, ik begrijp dat je er ook spijt van hebt. Laten we het maar zo gauw mogelijk vergeten. Je kunt het oprecht willen, maar dat zo gauw mogelijk, dat betekent op zichzelf al dat het niet vanzelfsprekend is. Het kan natuurlijk wel. Althans, dat denken wij en dat hopen wij. Maar zo gauw mogelijk, dat kan er wel eens op uitdraaien, dat het uiteindelijk onmogelijk blijkt. Sommige mensen kunnen de ander zoveel kwaad aandoen, dat ze wel kunnen proberen het met elkaar te vergeten, maar het leed dat aangericht werd is te groot, zo zal blijken. Je draagt het met je mee. Dat zien we ook in het leven van al die zonen van Jacob. niet één uitgezonderd. Ruben, de eerstgeborene, en ga zo maar door. Wie de Bijbel kent en er nog eens op wil naslaan, kan zien hoe juist die groten, van wie zoveel verwachting was, ontzettend hebben gefaald. Dingen hebben gedaan waarvoor ieder mens zich diep zou moeten schamen. En waarvoor wij in de kerk ons in ieder geval zouden schamen. Dingen die ik maar niet eens allemaal bij name wil noemen. Ik moet u zeggen dat ik het eigenlijk ook maar moeilijk over mijn lippen kan krijgen. Wat mensen met hun moeder hebben gedaan. Wat mensen met hun zuster hebben gedaan. Hoe kinderen verwekt werden in die tijd van de aartsvaders. Je houdt je hart toch vast. Je denkt toch, waar moet dat op uitlopen? Heeft dat nou nog iets positiefs voor de toekomst in zich? Als het toen al een zo verworden maatschappij was, onder de Godvrezende notabene, in het huisgezin van aartsvader Jacob, als het daar al zo uit de hand liep, wat moet dat dan worden? En met al zijn zorgen, zijn moeite en zijn verdriet, voelt Jacob zijn einde naderen. En hij denkt, nu moet het ervan komen. Want ik heb een belofte van mijn vader meegekregen. Een belofte van God voor de toekomst. En dat is een belofte die via mijn kinderen werkelijkheid zal moeten worden. En in het nauwe contact tussen de Heere God en deze aartsvader Jacob is besloten dat Jacob het luide zal uitspreken voordat hij sterft. Wat Gods bedoeling is met zijn nakomelingen en hun nakomelingen. En ik weet niet of Jacob er lang over nagedacht heeft. Het zou kunnen. Maar zulke dingen, die bedenk je vaak niet zo nadrukkelijk. Die komen er ineens uit op het geschikte moment. En dat geschikte moment, dat bepaal je dan niet zelf, maar dat dient zich aan, zoals wij dat zeggen. Je kan het wel mooier zeggen. En dat meen ik nog ook. Dat moment, dat wordt van Gods wegen gegeven. Jacob zal niet precies geweten hebben hoe dat nou ging, maar het is hem wel duidelijk geworden dat dat moment nu was aangebroken. Hij voelde het in zijn lichaam. Hij voelde het dat zijn krachten het begaven, dat zijn einde naderde. Sommige mensen worden ook daarin begenadigd, dat zij aanvoelen dat het moment van hun verscheiden nabij is. Sommige mensen worden zomaar uit het leven weggerukt, maar anderen krijgen van tevoren al duidelijkheid over hun einde. Het zal niet lang meer duren. Gelukkig zijn die mensen die als ze dat merken, dan ook maatregelen nemen. Maatregelen waaruit blijkt dat ze geloven in de beloften van God. Dat geldt ook voor mensen van nu hoor. Het is helemaal geen schande om wat te regelen voor als je er niet meer zijn zult. Het is zo zeer aan te bevelen. Alleen u moet er niet te veel van vertrouwen, dat zeg ik er wel bij. Niet te veel van verwachten. Want ik heb al een paar keer meegemaakt dat iemand aan de notaris had opgegeven dat hij door een bepaalde dominee begraven wilde worden, maar dat het testament pas boven water kwam na een paar weken, toen was het al gebeurd. Dan kun je gecremeerd zijn. Zo gaat dat tegenwoordig. Dus, om ook een beetje praktisch te zijn, als u zoiets regelen wilt, zorg dan dat de dominee en de dokter het ook weten. Dan heb je kans dat het gebeurt zoals u vindt dat het gebeuren moet. Omdat u gehoorzamen wilt aan het woord van God. En degenen die om u heen staan, daarvan is dat lang niet altijd zeker. Jacob gebruikt het moment waarvan hij voelt, nu moet het gebeuren. Dat is ook een praktische aanwijzing die we daar krijgen. Denk dan niet, dat komt morgen wel. Of dat doen we nog wel als het echt niet anders meer kan. Nee, grijp de kans die je krijgt op het moment waarop je merkt, nu moet het gebeuren. Niet uitstellen. Jacob stelt het niet uit. Hij roept zijn kinderen bij zich, allemaal. En ze komen. En dan spreekt hij geen vrome praatjes uit. Geen dingen waarvan je zegt, och ja, dat is makkelijk. Dat kan iedereen natuurlijk een ander wel toewensen. Hij verzwijgt het verleden niet, maar houdt er rekening mee. Ongetwijfeld is er in dat vrome gezin van Jacob over alle misstappen van die kinderen wel het een en ander gezegd. Misschien zal Jacob hier en daar bedroefd gezwegen hebben als hij hoorde wat een van zijn jongens had uitgehaald. En zal hij het alleen maar met de Heere God besproken hebben. Dat getuigt soms ook van wijsheid. Dat je de dingen maar niet met elkaar gaat zitten uitvechten, maar bij de Heere God neerlegt. En dan ook verwacht, hoopt en gelooft dat de Heere God erin zal voorzien. Hoe het zij, Jacob noemt zijn zonen bij namen. En hij gaat precies op volgorde, van de oudste af aan. En dan denk je natuurlijk, nou ja, die oudste, dat is de eerstgeborene. Die krijgt natuurlijk het meeste. Zo ging dat in Israël. De eerstgeborene kreeg eigenlijk alles. En de anderen, die moesten maar van die eerstgeborene hopen dat hij ze zou laten meedelen in het een en ander. Maar het was eigenlijk voor de eerstgeborene, Ruben. Was trouwens niet zo gek, want Ruben, dat was wel zo ongeveer de sterkste van het stel. De grootste ook van allemaal. De man waar kennelijk alles om draaide in die tijd. En Ruben, die wordt uitgesloten. Dat wil zeggen, die wordt herinnerd aan zijn verleden. En dat maakt hem ongeschikt om drager te zijn van de erfenis der vaderen. Bitter, maar je kunt het niet anders zeggen. Hij wordt niet uitverkoren om voor de wereld en voor het geslacht van Jacob in het bijzonder de drager te zijn van Gods beloften. En de tweede zoon, zou die beter zijn? Ook niet. De derde zoon, nee hoor, ook die niet. En Juda, zou die niet beter zijn? Nou, zegt Jacob, laat dit duidelijk zijn. We kunnen wel proberen om alles in de familie te houden. En om alles zoveel mogelijk met de mantel der liefde te bedekken. Maar de gerechtigheid vereist om te zeggen dat ook Juda geen enkel recht heeft van spreken. Want wat die heeft gedaan, dat kan voor God niet bestaan. Dat zou ook nu nog niet kunnen. Want wat God toen verboden had, dat geldt nog steeds. Het woord van God heeft immers eeuwigheidswaarde. Dat geldt niet voor toen of voor straks, maar voor altijd. En wat Juda gedaan heeft, dat kon niet, dat kan niet en dat zal ook nooit kunnen. Al veranderen ze alle wetten in ons land, dan blijft het zo dat het bij God verboden is wat Juda gedaan heeft. En toch, Juda, u bent het. Waarom? Ja, niet om wat Juda minder aan kwaad gedaan heeft dan Ruben, Simeon en noem ze maar op. Maar toch, wonderlijk. En niemand kan het uitleggen waarom nou juist Juda, die uitverkorene is, uit wie uiteindelijk de beloofde Messias voort zal komen. Niemand kan het vertellen. Ik ook niet. En toch zijn we daarmee op het spoor van de reden die wij weliswaar niet met zoveel woorden kunnen lezen of horen, maar wel begrijpen. Wij doen een stapje terug en merken dat onze nieuwsgierigheid naar wat al die broers allemaal gedaan hebben en misdreven hebben, helemaal geen zin heeft. Want het gaat er niet om dat Juda zoveel beter was dan Simon. En het gaat er niet om dat hij boven Ruben verheven moest worden, omdat hij toch minder kwaad gedaan had als het erop aankwam. Dat is niet de berekening die de Heere God gemaakt heeft en die hij bij monde van Jacob voor heel de wereld duidelijk wil maken. Het gaat om iets anders. Je kunt niet anders zeggen dan dat het uit louter welbehagen is. Daarom is Juda uitverkoren. De reden is alleen te vinden bij God zelf. Niet bij Jacob. Want Jacob, die zou, als hij de eerste niet gekozen had, toch op zijn minst de tweede hebben moeten kiezen. Of die zou toch moeten hebben moeten zeggen, kijk, eentje, daar heb ik altijd speciaal van gehouden. Jozef bijvoorbeeld. En die heeft zoveel goed aan me gedaan, die moet het dan maar worden. Nee, zegt de Heere God, Jacob, nu je einde nadert, mag jij mijn heil openbaren. En ik zal niet met zoveel woorden zeggen wat dat allemaal inhoudt. Daar gaat het eigenlijk op dit moment niet om. Maar het gaat erom dat iedereen beseffen zal, in heel Israël, want daarom gaat het bij die 12 zonen van Jacob, heel Israël moet het weten, het ligt louter en alleen aan de wil van God. Het is zijn uitverkiezing, waar je alleen maar stil van kunt worden. En kunt zeggen, ja, u hebt dat recht. Wij kunnen daar niet tegen in. Wij kunnen niet zeggen, ja maar, het is Gods recht om te doen wat hij doet. En zo wordt in de naam des Heren het heil aan Juda toegezegd. Niet de oudste. Niet de vroomste, niet degene die het minst op zijn kerfstok had, nee, nee, alleen om het welbehagen van God. Omdat hij ziende dat er niet één van de 12 volkomen en volmaakt was, nochtans gezegd heeft, het heil moet in deze wereld gestalte krijgen. En ik heb het beloofd, het zou geschieden door het zaad van je Abraham. En het is overgegaan naar Isaac. En nu moet het duidelijk worden dat Jacob's zaad de verlosser zal voortbrengen. Niet om de verdiensten van die mensen, maar omdat God het wil. Begrijpen we dat alsjeblieft goed, dat het alleen maar komt omdat God het heil der wereld op het oog heeft. Zijn volk Israël daarvoor gebruiken wil. Maar het is net alsof Jacob zelf al in de gaten heeft. Ja, dat komt toch niet omdat Israël nou zo'n goed volk was hoor. Nee, het zijn de kinderen van Jacob, jazeker. Dat is ook Israël, maar dat komt pas op de tweede plaats. Het zijn kinderen van Jacob, de zondige Jacob, die hier van het heil van God mogen horen. Het Nieuwe Testament grijpt al op de eerste bladzijde naar deze woorden terug van Jacob. Abraham gewoon Isaac en Isaac gewoon Jacob en Jacob, nou als je nou de kinderen vraagt van de categorisatie, wie waren er allemaal kinderen van Jacob, want die moeten nou natuurlijk komen, dan beginnen ze met Ruben. Nee hoor, dat is niet goed, want in Matteüs staat al en Jacob gewoon Juda en zijn broeders. Ja, natuurlijk, die broeders horen er wel bij, maar het ging om Juda. En Matteüs heeft dat haarscherp aangevoeld. Het ging niet om de oudsten. Het ging niet om de rechten der mensen, maar het ging om het recht van God, die zelf beslisten dat degene die hem loofde, want dat betekent de naam Juda, lovende God, dat die de uitverkorene zou zijn om de stamvader, zou je kunnen zeggen, van de Heer Jezus te worden. Wat is nou die belofte die uiteindelijk Juda krijgt? Wel, ik wil u die nog een keer voorlezen, onze tekst, maar dan met de woorden van de herziene statenvertaling. Er staat namelijk in onze tekst een woord waar wij niet zoveel raad bij weten. In vers 10, daar staat dat de Heere God belooft dat de scepter van Juda niet zal wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Ja, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Een wetgever tussen zijn voeten, dat is raar natuurlijk. Ja, dat is ook een ontzettend moeilijk woord in de oorspronkelijke teksten, waarvan de Statenvertalers gezegd hebben dat moet zoiets als een wetgever zijn. Maar ze wisten het niet zo zeker. Natuurlijk is er in deze tijd bij de herziening van de Statenvertaling ook nadrukkelijk over nagedacht en zorgvuldig afgewogen. Je wilt zo weinig mogelijk afwijken van die Statenvertaling die ons lief en dierbaar is. En toch, dit is zo onbegrijpelijk dat je het ook wel graag, als het kan, wat duidelijker zou willen zeggen. En dat is gelukt. Want nu staat er, de herdersstaf zal van zijn voeten, van tussen zijn voeten niet wijken. En dat is natuurlijk bedoeld. Want de wet is als een leidraad voor de mensen. Die is als de staf van een herder die voorgaat. En als je die wet nu maar volgt, dan komt het goed. En daarom, die wetgever, dat is de herdersstaf van de Heere God. De scepter, dat is het teken van de macht van de God die Juda looft en prijst. Die zal niet van Juda wijken. En evenmin de herderstaf van tussen zijn voeten. Hij mag in de naam des Heren verkondigen dat het koninkrijk komt. Dat de heerschappij is op de schouders van dit kind dat voortkomen zal uit Jacob. Het kind dat een goddelijk kind zal wezen. Ja, de scepter die zal regeren. Daarmee zal heel de wereld geleid worden. Je kunt het je nog niet voorstellen, maar dat komt toch vanuit Israël op. Straks, die nakomeling van Juda, die zal over heel de wereld heersen. Zijn scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin zijn herderstaf van tussen zijn voeten. Straks zullen alle mensen, waar ook op de wereld, gehoorzaam zijn aan het woord van God. Je kunt het je nog niet voorstellen. En we moeten er met z'n allen echt aan werken dat het ook gebeuren kan. Want God wil ons gebruiken in zijn dienst om die boodschap door te geven. Maar toch, we hebben al de belofte. Die herderstaf, die zal van Juda niet wijken. Eens zullen alle volken, zo staat er in de Bijbel, opkomen naar Jeruzalem. Zij zullen daar komen om te aanbidden. Het kan niet anders. En waarom niet? Niet omdat Juda of omdat Israël of omdat wie dan ook op deze aarde toch nog een beetje extra aandacht of liefde verdiende van de kant van God. Want het waren allemaal zondaren. Ook de zonen van Jacob. Ook Juda. Maar het heeft God behaagd om uit dit zondige geslacht er één te kiezen. Door zijn vrijmachtig welbehagen die het heil, de heiland binnenbrengen zou. Zo komt het dat de Heer Jezus in zijn geslachtsregister de naam van Juda heeft en niet die van Ruben of Simeon of Levi of wie dan ook. Juda, de uitverkorene van God. Laten wij daarom maar niet naar elkaar kijken, en de vraag aan onszelf stellen, hoe zou het met die ander gesteld zijn? Zou God van die ander ook wel houden? Om maar gewoon over de uitverkiezing te praten, want je kunt daar natuurlijk heel moeilijk over doen. Maar uiteindelijk komt het daarop neer. Wil de Heere God eigenlijk wel wat met mij en met die anderen te maken hebben? Waaraan hebben we dat verdiend? Nou, we hebben het nergens aan verdiend. Net zo min als de zonen van Jacob het één van de 12 verdiend hadden. Maar God wil toch het heil bewerken. Hij wil desondanks, ondanks die ongerechtigheden van zelfs die aartsvaders, zijn heil bewerkstelligen. Het moet zo worden dat eens alle knie zich buigt voor koning Jezus. En Juda mag daar met zijn mogelijkheden voor gaan zorgen. De Heere God zorgt dat het terecht komt. Geloofd en geprezen zij de naam van hem die zo zijn welbehagen volvoert. Amen. Wij willen nu zingen Psalm 100.